Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij de Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Prison Show. Te vinden op Spotify, iTunes en diverse podcast apps. We zijn onafhankelijk en meerzijdig partijdig en zo hoor je alle kanten van een verhaal. En vandaag bij ons in de studio Frans, een vriend van de show mag ik wel zeggen, hè? Jacques Beemsterboer. Mensen
welkom,
kunnen hem
Jacques.
Kennen.
Ja, van fijn dat ik hier mag zijn.
Ja, sorry. Mensen kunnen jou kennen van de Nadine Foundation en andere dingen in de publiciteit. Maar de mensen die jou niet kennen, die willen graag eventjes een introductie. Wat vertel je altijd over jezelf? Want wat je doet vaak ook. Je spreekt vaak in het openbaar. Wat vertel je dan als eerste over jezelf?
Ja, in een grijs verleden, toen ik nog als reisleider in Spanje mijn werk deed, zei ik altijd, ik ben Jacques uit Amsterdam. Was helemaal niet zo, maar dat was wel een plaats die iedereen kende. Maar dat is een grijs verleden. Waar ik op dit moment mee bezig ben, dat is vanuit de Nadine Foundation. Je hebt het al genoemd. Ik ben de vader van twee kinderen, twee dochters, waarvan helaas 2006 de jongste door geweld om het leven gekomen is. En vanuit die situatie hebben wij geprobeerd om aan het vele geweld waarmee zij om het leven is gekomen, om daar iets aan te mogen doen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij tot het oprichten van een stichting kwamen, de Nadine Foundation. Ja, en toen de stichting er één keer was, ja, met het bestuur en de mensen die zich bij ons aansloten, heeft dat tot een behoorlijk aantal activiteiten geleid. En ook tot veel publiciteit en mogelijk dat mensen ons daar wel eens in tegen zijn gekomen.
En de Nadine Foundation, ik noem het al even, jullie organiseren zelf dingen. Jullie steunen ook andere initiatieven en goede doelen. Ja. En er is de jaarlijkse Nadine OK Run, een sportevenement waar ook al hele bekende namen, bekende mensen, politici, acteurs, etc. aan hebben meegedaan. Ja. Hoe is het allemaal zo gaan rollen, dat balletje? Want je wil dan uit naam van je dochter iets moois opzetten, maar het wordt steeds groter en mooier. Hoe begint zoiets? Hoe rolt zoiets?
Nou, het moment zeg maar dat Nadine was vermoord, was voor haar groep dansers, waartoe zij behoorde, zij was Nederlands kampioen streetdance, reden om voor haar een videoclip op te nemen. Nieuwe muziek, nieuwe tekst, nieuwe beelden. Dus er kwam een DVD op de markt en die werd via Free Record Shop heel veel verkocht. En de opbrengst, dus de euro's die daarmee vrijkwamen, die kwamen onze kant op. En wij wilden daar niet voor onszelf iets mee doen. Dus wij hebben toen gekozen om via een notaris een stichting op te richten. En vanuit de stichting, de Nadine Foundation, hebben we deze euro's kunnen schenken. We hadden het zelf niet echt nodig voor exploitatie van onze stichting. We hebben geen personeel, dus er bleven veel euro's beschikbaar om aan allerlei goede doelen te schenken. Zo is het begonnen.
Dat is dan iets wat volgens mij steeds groter groeit, dat je zelf ook staat te kijken van wat bereiken we hier allemaal mee. En je spreekt nog vaak in het land of voor groepen. Gaat het je makkelijk af?
Nou ja, ik ben als uitvaartverzorger 20 jaar actief geweest. Dus het spreken voor groepen mensen is mijn vak, zou je kunnen zeggen. Maar als het gaat om het verhaal vertellen wat ons is overkomen, ja, dat komt zo uit mijn hart. We hebben dat zelf meegemaakt, dus alle aspecten. Dus de moeilijke momenten, het doorgaan met elkaar, de afspraken die we gemaakt hebben om overeind te blijven samen. Maar ook de Nadine Foundation, hoe we daar samen vorm aan gaan geven. Ja, het zijn allemaal redenen voor ons geweest om samen dit op te pakken en mee door te gaan.
Je zegt in een bijzin, we hebben de afspraak gemaakt om overeind te blijven?
Ja, heel duidelijk.
Wat is het voor moment geweest?
Jacqueline, onze andere dochter. We hebben nog één dochter, dat is Jacqueline. En Wanda, mijn vrouw en ik. Wij hebben elkaar in de ogen gekeken. En wij hebben afgesproken, echt expliciet afgesproken, dat ieder voor zich goed zou zorgen. Dus dat je zelf op de been blijft. Dat je alles in het werk stelt om zelf overeind te blijven. Om van daaruit in staat te zijn om anderen te helpen. Dat was de gedachte.
En dat is al vrij snel... Hebben jullie dat daar al vrij snel over gehad?
Ja, zeker. En dat was ook belangrijk. En dat is een idee wat ik uit mijn diensttijd heb gehaald. Daar hadden wij het fenomeen zelfhulp, kameradenhulp. En de commandant zei, als je op het veld ligt te bloeden, je bent aangeschoten, probeer dan niet eerst een kameraad te helpen. Zorg eerst dat je zelf het bloeden stelpt. Dat je zelf weer je kan voortbewegen. En kijk of je dan nog kracht over hebt om je kameraad te helpen. En dat heeft mij toen al als jongeling van 21 jaar aan het denken gezet. En ik heb die gedachte teruggehaald in de situatie. Hè, want als je kind wordt vermoord, van de een op de andere dag ben je je hele leven stort in. En dan moet je strohalmen zien te vinden waar je je met elkaar aan vasthoudt. En dit was er één. Dit was er één en dat heeft absoluut gewerkt.
Geweldig.
Wat een wijsheid in zo'n vroege fase dan al. Ik echt
bijzonder. Ja. Jacques, we kennen elkaar al een aantal jaren. Ik was directeur van de gevangenis waar ook de dader van de moord verbleef. En je hebt daar toen ook een gesprek gehad met de dader. En we volgen elkaar al heel veel jaren, doen soms ook dingen samen.
Graag.
Wat ik wel heel bijzonder vind, als zoiets met je gebeurt, eigenlijk het ondenkbare, voor mij in ieder geval, en ik denk voor heel veel mensen die luisteren, is dat je kind op deze manier uit het leven wordt gerukt. En dat blijft dus ook altijd bij je. Na 10 jaar, na 20 jaar, na 30 jaar. Het verandert je leven compleet. Wat ik volg is dat hele proces van hoe ga je daar nou mee om, iedere keer weer in iedere levensfase. Want in het begin is het natuurlijk één grote verschrikking en crisis. En je bent helemaal kapot zelf en ga zo maar door. Jullie hebben daar een vorm aan gegeven door heel veel, door wat jullie met elkaar hebben afgesproken, maar ook door je energie te stoppen in allemaal zinvolle dingen die jullie voor mensen gedaan hebben. Wat ik heel bijzonder vind, is dat die ontwikkeling en ook steeds doorgaat. Hè? Het is niet zo dat de situatie nu hetzelfde is als 5 jaar of 10 jaar geleden. En wat ik met name, wat op mij heel veel indruk gemaakt heeft, is wat ik gehoord heb over Jacqueline, jullie oudste dochter. Misschien wil je vertellen wat daar gebeurd is, want dat is een vrij recente ontwikkeling in zeg maar dat hele verhaal van hoe ga je nou met dit gegeven om? Ja.
Nou, ik kan dat vertellen, want we hebben dat natuurlijk van nabij meegemaakt, hoe Jacqueline kort na de dood van haar geliefde zusje, hoe ze instortte. We hebben gezien hoe zij onbewust probeerde voor ons beide dochters te vertegenwoordigen. Ze werd broodmager, het was een stevige meid, maar ze werd broodmager. Ze ging zich hullen in de kleding van Nadine. Ze ging op streetdance. Ze ging zich gedragen als Nadine. En toen zijn wij op een gegeven moment erachter gekomen dat het voor haar niet goed is. Ze was zich er echt niet van bewust dat het zo ging. In de tussentijd was het wel zo dat zij, als het ging om de dader, dan was ze razend. Niet wraakgevoelens, maar ze was boos en ze wilde ook absoluut met deze man op geen moment ooit nog iets te maken hebben. Dat is wat ze ook duidelijk heeft gezegd. Toen is zij op een moment aan het denken geraakt over haar leven. En ze heeft ervoor gekozen om ervoor te gaan. Ze is gezond gaan eten, ze is gaan sporten, ze is op tijd naar bed gegaan. Ze heeft een aantal mensen gesproken. Ze is bijvoorbeeld naar de Pyreneeën geweest om met paarden te sparren, te spiegelen met paarden, om zichzelf te leren kennen. Ze is cursussen gaan volgen. Ze mag zich nu therapeuten noemen. En in dat proces heeft zij op een moment ervaren dat ze de boosheid voor de moordenaar van haar zusje heeft kunnen loslaten. En van daaruit is zij tot de conclusie gekomen dat ze ook naar hem toe wilde gaan om hem dat ook te zeggen. En niet zozeer om hem te helpen. Alhoewel dat wel degelijk blijkt nu achteraf het gevolg te zijn geweest. Maar juist ook om voor zichzelf weer een basis te creëren om in geluk en in vrede, in liefde verder te kunnen leven. En het is haar gelukt, want ze straalt. Het is gewoon prachtig om te zien hoe zij zich heeft ontwikkeld. En ze kan vanuit die gevoelssituatie, is zij nu in staat ook als therapeute om cliënten te ontvangen en ze ook te helpen als die vastgelopen zijn in wraak en in haat en in vergeldingsgevoelens.
En de cliënten ook mensen die geweld ervaren hebben, dit soort geweld?
Ja, dat zijn de cliënten waar zij op mikt om ze te helpen, dat klopt.
Ja, ja, dat is onvoorstelbaar en misschien voor heel veel mensen die dat horen niet invoelbaar. Ik ben dat vaker tegengekomen, dat mensen die stap gezet hebben. Iedereen heeft zijn eigen manier, hè, om te gaan met een dergelijk verlies in zijn leven. Ook in jullie gezin is dat toch ook heel verschillend.
Ja, en wat vooral belangrijk is, dat is de wetenschap dat 3 van de 4 stellen, als ik dan heb over Wanda, mijn vrouw en ik, wij zijn ons vanaf begin af aan goed bewust geweest dat 3 van de 4 echtparen of stellen die samen een kind hebben, dat die van elkaar weg geraken door wat er gebeurd is. Elkaar niet meer kunnen helpen, elkaar niet meer kunnen begrijpen. Dat hebben we goed tot ons door laten dringen. We hebben ook nadrukkelijk de wens uitgesproken dat wij niet tot die 3 van de 4 willen behoren.
Ja.
En dat heeft ertoe geleid dat iedere keer als er weer situaties waren waar wij, Wanda en ik, elkaar niet meer begrepen, dat we elkaar echt in de ogen hebben gekeken van wij gaan nu net zo lang praten totdat we elkaar begrijpen en weer weten hoe de ander over denkt en voelt. Want er zijn zoveel valkuilen, ik ga ze hier niet noemen, maar ik ken ze. Ik ken de valkuilen die ertoe hadden kunnen leiden dat ook Wanda en ik uit elkaar hadden gegaan. Maar gelukkig, we zijn nog iedere dag fijn en meer solide nog dan ooit bij elkaar.
Ja, en dan te bedenken dat het aantal echtscheidingen in Nederland ook niet bepaald gering is. Hè?
Dus, 1 op de 3 sowieso.
Hè? Dus de valkuilen die zijn er voor iedereen.
Ja.
Maar zeker als je zo dit soort dingen meemaakt, dan gebeurt dat inderdaad heel vaak.
Ja, dat blijkt, dat zeggen de statistieken.
Ja. Ja.
Vorige keer spraken we jou, of interviewden we jou dus bij de boekpresentatie in het theater. En toen hadden we nog even een nagesprek. Niet heel lang, ik wil daar straks eigenlijk een beetje op doorgaan. Maar toen vertelde je ook dat de manier waarop jij met pijn omgaat heel erg te maken heeft met hoe je zelf bent opgegroeid.
Klopt.
Dat vond ik een heel rakend verhaal. Wat kun je daarover vertellen?
Nou, ik kom uit een gezin met 8 kinderen. En onze ouders waren hele lieve mensen. Maar ze waren niet in staat om in alle rust eens even met hun kinderen te praten. Er was de tijd niet voor of ze hadden de vaardigheid niet, dat weet ik niet. Maar het gebeurde niet. En als er dan iets misging, dan was het gebruikelijk dat er slaag ten gevolge was. En mijn moeder die heeft het op een moment bedacht om in de schuur achter ons huis tegen mij te zeggen: trek je broek uit, pak die fietsband, ik sla mijn handen niet meer zeer op jou. Dat heeft ze gezegd. En op dat moment dat mij als kind van 8 gebeurde, heb ik besloten, onbewust, om afstand te nemen van die realiteit. Ik ben er als het ware buiten getreden. En ik leerde van een acteur, Frederik de Groot, die heeft daar een boekje over geschreven, De Vergeten Gelofte. Zo werd ik me bewust van dat uittreden uit die realiteit als kind. Dat heeft zo in de rest van je leven zijn gevolg. Want je hebt op een moment voor jezelf afgesproken, als er verschrikkelijke dingen gebeuren, dan raakt mij dat niet echt. Ik ben in staat om op zo'n moment door te gaan. Dat is wat je met jezelf als kind al afspreekt. En dat werkt door. Nadelen is dat je ook hele blije gebeurtenissen minder binnenkrijgt. Je bent als het ware een soort panzer heb je om je heen. Dat vreselijke dingen, dat je niet direct raakt. Dat je in staat bent om gewoon door te gaan. Maar dat is eigenlijk in de diepte niet wat je echt wil. Ik wil ook graag de grotere vreugde meekrijgen. Dus op oudere leeftijd zet je ook vraagtekens of het wel verstandig is om dat vinkje, zeg maar, wat ertoe leidt dat de zware bestanden niet binnenkomen, of je dat vinkje wil handhaven.
Want ook aan de andere kant van de medaille komt het niet binnen. Iets wat groot is.
Nee, dat klopt. Ja. Je bent als het ware ongevoelig voor grote gebeurtenissen. Maar je hebt in feite wel de keuze of je dat wel of niet wil handhaven. Die keuze zit wel, maar daar is therapie voor nodig.
Ik denk dat heel veel mensen dit zullen herkennen. Dat je als kind bepaald besluit neemt. Ik heb dat boekje van Frederik ook gelezen. Om je af te sluiten. Om je, zodat je de pijn kunt verdragen en door kunt gaan. En eerlijk gezegd, ik heb natuurlijk in mijn loopbaan ongelooflijk veel mensen gesproken in de gevangenis. Het is ook iets wat bij heel veel mensen die delicten spelen, plegen, speelt.
Ik ben ervan overtuigd.
Dat ze hun gevoel leren afsluiten in een onveilige jeugd. Dat het heel moeilijk is om dat vervolgens weer toe te laten, dat gevoel, die pijn. Terwijl het vaak, kijk, jij bent nooit de criminele kant op gegaan. Maar zeker voor criminelen is het door de pijn heen gaan vaak een voorwaarde om een ander leven te kunnen leiden.
En het komt voor mijn gevoel neer op een ontbreken van een dieper besef, heb ik voor mezelf wel eens geformuleerd. Want als ik heel eerlijk ben, het is nu 13 jaar geleden dat onze dochter Nadine om het leven kwam door geweld, vermoord door onze schoonzoon. Als ik heel eerlijk ben, besef ik het tot op de dag van vandaag nog steeds niet 100%. Ook al vertel ik mijn verhaal, ik geef lezingen, workshops, ik duid precies wat er gebeurd is. En soms denk ik, het voor mij zijn het woorden. En een enkel moment, dan komt er wel eens in één keer iets binnen, dat ik contact maak met mijn emotie. Dat mag er dan ook zijn. Dat is op dat moment ook helemaal niet erg. Ik laat het dan ook zien. Maar het is verwonderlijk hoe weinig keren dat gebeurt.
Ja. Hoe ervaar je nu, Nadine? Voel je dat zij jou nog steunt hierin? Ervaar jij nog een aanwezigheid of een energie? Nou ja, de mensen hebben er zoveel woorden voor, maar...
Weet je, Nadine is mijn grote inspirator. En dat doe ik misschien mijn andere dochter mee tekort. Die is ook mijn inspirator. Mijn beide dochters die inspireren me enorm. En als het gaat om Nadine, zoals zij was, hoe zij in het leven stond, hoe ze omging ook met haar geliefde, die uiteindelijk haar moordenaar werd, hoe ze hem hielp, hoe ze hem zelfs ook financieel steunde. Ze was nota bene studenten, maar ze had evengoed nog geld verdiend om hem te helpen in zijn krapte. Ja, en ook de ambitie die zij had om van het leven iets moois te maken, ook vegetarisch vanaf haar 10e, net als haar grote zus. Al die dingen die inspireren mij nog steeds tot op de dag van vandaag. En er zijn momenten dat ik wel eens behoefte heb aan wat meer energie dan dat ik op dat moment heb. Stel je voor, ik moet een lezing verzorgen. Bijvoorbeeld voor een bioscoop met 350 schoolkinderen. Daar heb je energie voor nodig. En het moment dat me dat niet helemaal gegeven is, dan zeg ik tegen Nadine, help pap even. Nou, en dan voel ik die energie stromen. En ja, dat is inspirerend. Het is gewoon prachtig.
Je voelt dat ze daar iets in meegeeft, dat ze daarin steunt.
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Ja. Ja, heel, heel bijzonder dat zo gaat. En ja, ik zie ook dat jullie ook heel veel mensen raken met het werk wat jullie doen.
Ja, want voor wat voor soorten groepen spreek je? Ik denk dan gelijk aan gevangenissen en aan jongeren. Moet ik ook een hele andere soorten groepen denken?
Nou ja, vlak nadat Nadine werd vermoord, toen werden we uitgenodigd een school in Horen in het kader van de Week van de Respect. Dat is tot op de dag van vandaag een activiteit, die is er nog steeds jaarlijks. Dat is in het leven geroepen door de rabbijn Soetendorp, heb ik begrepen, in Amsterdam.
Ja.
Dus dat was het eerste moment dat wij op een school in Horen ons verhaal mochten vertellen. En van daaruit waren er meer scholen die ons vroegen, maar ook kerkgenootschappen, verenigingen van vrouwen, Vrouwen Nu bijvoorbeeld, en andere verenigingsverbanden. Ook een voetbalclub heeft ons een keer uitgenodigd om voor hun leden een keer een verhaal te horen van iemand die dit meegemaakt heeft. En zo kwamen wij in het lezingencircuit. En vanuit 2014, toen kregen we voor de eerste keer de uitnodiging om voor een groep gedetineerden ons verhaal te vertellen. En dat gaat nu dit jaar, anno 2020, gaat dat het zesde jaar al in, dat wij enkele tientallen keren per jaar voor groepen gedetineerden en ook voor medewerkers in het gevangeniswezen ons verhaal mogen vertellen.
En welke impact kun je daarmee maken?
Ja, nou, ik heb mezelf goed van binnen onderzocht van, heb ik enige doelstelling ermee? Heb ik het gevoel dat het binnenkomt? En ik heb dat min of meer een beetje laten varen. Maar door reacties, zeg maar, van buitenaf naar ons toe, mag ik eruit opmaken dat het wel degelijk op momenten bij verschillende gedetineerden, dat het invloed heeft op misschien wel het vervolg van zijn leven. Dat mag ik aannemen vanuit geluiden van buitenaf. Maar ik zelf ga niet het gesprek in met gedetineerden met die doelstelling. Ik mag mijn verhaal vertellen. Ik vind het mooi om dat te doen. Ik doe het ook en ik denk ook dat ik het goed kan. Maar voor de rest, of het wel of niet resultaat heeft bij de mensen die ik op dat moment spreek, dat is maar zeer af te wachten. Daar ga ik niet blind van uit.
Nee, dat is ook, ik denk dat dat ook een hele mooie en goede houding is om een gesprek in te gaan. Want er spreekt ook een stuk openheid uit en kwetsbaarheid uit. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat heel veel impact heeft. Kijkend naar de reacties van gedetineerden. Niet alleen dat het verhaal wat je vertelt natuurlijk over de moord op Nadine heel veel indruk maakt en mensen zich daar zowel als die geweld is overkomen of geweld gepleegd hebben, zich daarmee kunnen identificeren. Maar het is ook de manier waarop je het gesprek aangaat, namelijk open en gelijkwaardig, zonder oordeel vooral ook. Wat volgens mij gewoon een hele positieve en goede impact heeft op de gedetineerden. Want eigenlijk is die manier van mensen benaderen in het algemeen, komt niet zo heel vaak voor dat iemand dat doet. Dus als je dat doet, dan heeft dat vaak een ontzettend goede impact.
Ja, nou, het is voor wat mij betreft geen verdienste, maar als ik een gedetineerde zie, dan zie ik een mens. En dan zie ik een mens die foute dingen heeft gedaan, dat is een feit. Hè. Zoals wel een bekend uiting is in het gevangeniswezen, je zit er niet voor zweetvoeten. Nee, er zijn mensen die hebben moorden gepleegd, die hebben verkrachtingen gepleegd, overvallen. Dus er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar het blijven wel mensen. Het blijven wel gewoon mensen. En als je tussen ze zit en je mag je verhaal vertellen, dan zijn het gewoon ook de mensen die naar je luisteren. En dan komt dat wat ze gedaan hebben op dat moment eigenlijk helemaal niet weer in mijn hoofd op. En dat voelt wel goed. Ik krijg ook heel vaak, als dan het gesprek voorbij is, ongeveer anderhalf, twee uur ben je dan toch met elkaar in gesprek, krijg ik dikke knuffels van die jongen. En dan soms dan gaat wel eens door mijn hoofd van, nou, ik word nu door iemand geknuffeld die twee mensen heeft omgebracht. Dat gaat wel eens een enkele keer door mijn hoofd, als ik daar dan toevallig op een moment kennis van heb. He, want meestal krijg ik er geen kennis van wat ze gedaan hebben. Maar zo'n enkele keer wel. En dan denk je van, hoe kan dat eigenlijk? Dat dat ook net zo voelt als dat je buurman of je tante je een knuffel geeft. Hoe kan dat?
Nou, ik denk dat het sowieso fijn is dat je dit zegt. Omdat heel veel mensen buiten, denk ik, allerlei fantasieën hebben over het soort mensen die binnen zitten. Ja. Dat is heel gevaarlijk en onbenaderbaar en in ieder geval geen mensen zoals jij en ik. Mm-hmm. En ik denk dat jij nu een verhaal vertelt dat je dat anders ervaart.
Absoluut. Absoluut. Ja. En ik ben daar ook heel erg blij om. En dat is ook de reden dat Wanda af en toe met mij meegaat. Dat ze ook weer dat gevoel wat ik dan heb over die situatie, hoe ik dat thuis verwoord, dat zij dat ook zelf af en toe weer even ervaart. Ja. Want dan blijf je ook met elkaar daarover op hetzelfde level, zeg maar. Denken en
voelen. Ja. Want jij hebt de spreekbeurten, als ik het even zo mag noemen. Wanda is meer van het opschrijven. Zij heeft ook het boek gemaakt, hè, wat over de moord op Nadine is geschreven.
Ja, Wanda heeft Mam, ik bel je zo terug op de markt gebracht in 2010. En zij is nu bezig met het vervolg daarop.
Dus er komt nog een nieuw boek?
Ja, dat komt eind van dit jaar, is de bedoeling. Komt er ergens in Nederland weer een boekpresentatie dat het vervolg op Mam, ik bel je zo terug.
En het boek is ook vertaald, hè? Mam, ik bel je zo terug.
Ja, daar zijn we ook heel erg blij mee. 3 jaar geleden is door Annemiek van der Bos is Mam, ik bel je zo terug vertaald. En je hebt hem zelf meegenomen naar de Prison Show in Texas.
Klopt, ja.
Heb je hem gepresenteerd.
Ja, ja, ja.
En er is nog niet een situatie, zeg maar, dat het boek in het buitenland regelmatig wordt gekocht. Maar er wordt tot op dit moment nog steeds wel aan gedacht en aan gewerkt. En we hopen nog steeds dat het op een moment landt. Ik heb 3 maanden geleden voor het eerst in het Engels een spreekbeurt mogen verzorgen in Ter Apel. En in de aanloop naar die spreekbeurt heb ik de vertaling van Mam, ik bel je zo terug, voor het eerst echt gelezen. Echt gelezen. Want daarvoor, ik heb het doorgekeken, maar er was geen reden om het echt te lezen. Maar met die spreekbeurt in het vooruitzicht heb ik dan wel het echt gelezen. Toen heb ik direct de vertaalster gebeld. Ik zeg, Annemiek, wat heb jij dat boek verschrikkelijk goed vertaald.
Ja, ja. Dat is nog moeilijk, hè?
Weet je wat haar reactie was? Oh, daar ben je lekker op tijd mee. Het is 3 jaar geleden dat ik...
Ik heb het haar wel laten weten. Ik heb toen ik het meenam naar Amerika...
Ja.
Ik had het boek al in het Nederlands gelezen... en ik heb het ook in het Engels gelezen.
Vond jij het ook goed vertaald?
Fantastisch.
Fantastisch vertaald.
Ja, he? Echt een geweldige vertaalster. Die ook echt de gevoelswaarde van...
Vanuit die inzet van haar gun ik gewoon... Hè, hoe goed dat gelukt is, gun ik een ieder in het buitenland... die de Engelse taal machtig is, om er kennis van te nemen.
Ja, ja, en misschien ook, ik denk goed om te zeggen tegen de luisteraars van deze show... dat het boek nog steeds verkrijgbaar is. Als je het nog niet gelezen hebt, dan is het echt heel erg de moeite waard om het wel te lezen. Want het is weliswaar al een aantal jaren geleden geschreven, maar het is nog hartstikke actueel.
Zeker.
Want dit soort dingen gebeuren nog iedere dag, hè? Dat mensen met dit soort zaken geconfronteerd worden.
Ja. Ja, en de mensen kunnen heel simpel naar een boekhandel stappen en het boek aanschaffen. Een mailtje naar de Nadine Foundation, www.nadinefoundation.nl, kan ook leiden tot het toesturen van het boek. Dus het is maar net de keuze van hoe je dat wil.
Sowieso een aanrader om daar even te gaan kijken, mensen. Want wat ik merk is dat iedere keer als ik jou spreek, Jacques, hebben jullie weer een aantal nieuwe initiatieven ontplooit. Nou, daar kun je veel over zien op de site. Maar misschien is het goed als je daar een overzicht van geeft. Van dingen die jullie de laatste tijd opgepakt hebben of nog gaan oppakken.
Nou, wat me meteen in mijn hoofd schiet, dat is dat wij in 2015 werden uitgenodigd door het ministerie van Justitie om mee te gaan met een militaire bedevaart naar Lourdes. En Wanda en ik zijn daar geweest en wij hadden de opdracht om daar dus ook verslag van te doen. Dat hebben we gedaan. En wij waren vol lof over wat het met ons heeft gedaan. Ons verblijf van 6 dagen in Lourdes. Wat ertoe leidde dat Slachtofferhulp Nederland ons financiën bood om voor meer mensen dit mogelijk te maken. Dat is in 2016 gebeurd. Dus een groep van 12 mensen, betaald door Slachtofferhulp Nederland, meegeweest naar Lourdes. En ze kwamen allemaal jubelend terug van wat heeft dit ons geweldig geholpen. Maar... ja, het jaar daarna waren er geen financiën meer. En toen hebben we ervoor gekozen om de stichting Pelgrimage Geweldslachtoffers. Ik moet altijd even denken, het is stichting PSG. We hebben er een wat ingewikkelde naam aan voor bedacht. Maar het is de stichting PSG. En die gaat jaarlijks met een groep van maximaal 15 nabestaanden van geweldslachtoffers naar Lourdes. En dat is absoluut aan te bevelen. Wil je daarover meer informatie... ga naar stichtingpsg.nl.
Als we kijken naar de dader, zoveel jaar later, hoe is nu jullie relatie ten opzichte van de dader?
Ja, de dader hebben we in 2014 gesproken in de gevangenis van Heerhugowaard, waar hij toen vast zat. Dat was het eerste gesprek. 3 maanden daarna heb ik hem nog een keer gesproken. In juli van het afgelopen jaar heb ik hem voor de 3e keer opgezocht in de kliniek in Almere. Dus dat was het 3e gesprek. En Jacqueline heeft even daarna een gesprek met hem gehad, ook in de Oostvaderskliniek. En alle keren dat wij hem ontmoeten, zien wij een man die verdriet heeft om wat hij gedaan heeft. Ook huilt. We zien hem ook daadwerkelijk verdriet hebben. Ook spijt betuigt. Dat is ook wat hij steeds weer doet. Maar we zien ook een man die heel nadrukkelijk bezig is om te herstellen. En dat vind ik zelf een heel gunstig teken. En of dat uiteindelijk leidt tot een man die in deze maatschappij terug mag komen, rechters vinden nog van niet. In de laatste zitting, de laatste verlengingszitting, in 26 november van het vorige jaar, heeft de rechter nadrukkelijk besloten om hem toch nog een jaar door te behandelen. En het houdt enkel en alleen verband met het feit dat hij nog niet een nieuwe relatie heeft kunnen hebben. Want ze vertrouwen op ieder vlak. Hij is absoluut veilig voor de maatschappij. Alleen die rechter zegt, wij willen getoetst zien dat u een relatie heeft en dat het nadat die relatie weer uit is gegaan, dat u dan die keer niet weer overgaat tot het gebruik van geweld. Dat willen we zien. Voordat we u vrij kunnen geven.
Maar hij zit ook in een gesloten situatie. Dus het is niet zo makkelijk om even te zeggen, kun je even een relatie aangaan?
Nee, hij heeft inmiddels via begeleid verlof 3 jaar geleden naar onbegeleid verlof, naar transmuraal verlof. Ja. En nu woont hij al 7 dagen per week buiten de kliniek bij zijn moeder in Amsterdam. En zijn moeder is zijn begeleidster. Dat is nu de situatie. Dus hij heeft alle vrijheid. Hij werkt ook buiten de kliniek.
Ja. Hey Jacques, jij zegt net, ik zie een man die aan het herstellen is. Ja. Zou je voor mij, maar ook vooral ook voor de luisteraar, denk ik, kunnen vertellen wat dat is, dat herstellen? Hoe moeten wij ons dat voor ons zien?
Nou, alle informatie die wij hebben gekregen, via welke bron dan ook maar, die heeft ons verteld dat hij alle programma's in het gevangeniswezen heeft gevolgd. Buitenruimen, toneelspelen. Hij heeft ook een studie psychologie aangevraagd. Dus hij heeft ook veel gelezen. Hij heeft ook veel geprobeerd te studeren. En in de ontmoetingen met hem, vooral die tweede ontmoeting, maar ook die derde ontmoeting in de kliniek afgelopen juli, heb ik in zijn ogen gezien dat hij rustiger keek. En dat ook zijn manier van doen, zeg maar, en ook wat ik via de behandelaar over hem hoorde, dat hij echt alles in het werk stelt om zo goed mogelijk weer terug te komen in die maatschappij. Maar ja, het blijft gewoon hangen op dat ene punt. Ja. Hij krijgt weer op een moment een relatie. Het is een hele charmante man. Dus het zal heus weer gebeuren dat hij een keer iemand treft die op hem valt.
Ja, en wat gebeurt er dan? Ik denk dat wij allemaal, want je hoort ook vaak andere berichten. Hè? Ik denk dat het ook goed is dat mensen weten dat ook in zo'n TBS-kliniek men niet over 1 nacht ijs gaat. Mm-hmm. En ik denk dat dat wij het allemaal toejuichen dat dat ook zo is. En dat er ook met de nodige voorzichtigheid mee omgegaan wordt. Want niet alleen voor hem, maar we moeten er toch met z'n allen niet aan denken dat het weer mis zou gaan.
Ja, ik heb dat losgelaten, dat idee. Want ik denk dat als hij weer in de maatschappij functioneert, zoals je nu in feite al doet, en stel dat het weer sprake wordt van een relatie en zij maakt dat uit en hij gaat over tot geweld, dan is dat niet meer bij mij. Ik bedoel, ik kan daar voor de rest ook geen invloed op uitoefenen.
Snap ik.
Het gaat zoals het gaat. Maar zoals het nu gaat, wat ik hoor, denk ik van, nou ja, hij is nu op dit moment in een goede situatie en goed bezig.
Heb je hem dan ook vergeven? Of deels? Of wat is het woord?
Ik heb wel geprobeerd om de gevoelens die ik daarover had, gevoelens van vergeving zijn absoluut, die zitten absoluut bij mij. Maar hij heeft mij nog niet, zeg maar, die reden gegeven dat ik dat ook tegen hem uit zal spreken. En daar heb ik zo mijn redenen voor. Dit gesprek vind ik niet helemaal geschikt om daar nu tot in detail over te vertellen. Maar er zijn meerdere momenten geweest dat ik heb willen vergeven, maar dat puur door zijn opstelling, zeg maar, ik toch gekozen heb om dat niet naar hem uit te spreken.
Maar jouw dochter, die heeft hem dus vergeven. Ik vind dat dat moet zo'n reis geweest zijn. Ja. Van het begin de kwaadheid tot nu eigenlijk een soort van totaal iets anders. Ja. Wat zegt zij daar zelf over, waarom zij dat heeft kunnen doen?
Nou, zij kreeg in een tv-programma de vraag van, hoe ben je met die woede omgegaan en hoe kwam je zo ver? En heb je hem willen vergeven? En dan zegt Jacqueline, dat zijn haar woorden, ik heb hem niet willen vergeven. Ik ben aan de slag gegaan met mezelf. Ik heb het monster in mezelf in de ogen gekeken. En zo kon ik mij op een moment vrijmaken van mijn boosheid. En kon ik niet alleen hem, maar meerdere mensen vergeven. En dan heb ik ook de behoefte gehad om naar hem toe te gaan. En om dat ook daadwerkelijk te zeggen. En dat heeft ze gedaan.
Ik vind het trouwens prachtig omschreven.
Ja.
Zoals ze dat omschreven heeft. Het hele proces van waar je dan doorheen moet.
Ja, jezelf.
Het monster in jezelf aankijken.
Ja, dat wij zelf ook in staat zouden zijn tot vreselijke dingen misschien. Ja.
Ja, daar hebben psychologen vast hele boeken over geschreven. Maar ik geloof stellig dat mensen inderdaad, als de situatie er naar is, tot alles in staat zijn. Dat geloof ik.
Op het moment dat je dochter Nadine overleed, was je toen nog uitvaartondernemer?
Ja, zeker. Ik ben vanaf 1994 met dat vak begonnen. En in 2006 was ik volop uitvaartverzorger.
Dat moet ook heel erg raar zijn geweest voor je.
Ja, maar het was voor mij niet raar in de zin van, ik heb me ook daaraan vastgeklampt dat ik mijn beroep op dat moment ten volle mocht uitoefenen voor mijn eigen dochter. En dat ben ik al de dag nadat het gebeurd was, ben ik daarmee aangevangen. En ik ben ook tot 8 jaar na de moord op mijn dochter nog doorgegaan met dit werk. En toen uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat mijn korte geheugen, mijn concentratievermogen en ook mijn interesses, dat die toch wel wat waren veranderd. Wat ertoe leidde dat ik steeds meer kleine foutjes ging maken. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik mijn beroep niet meer kon uitoefenen vanaf 2014.
Nee, want bij dat beroep is het, alles moet kloppen en alle details zijn belangrijk. Want ja, de familie van iemand die is overleden heeft maar 1 keer de kans om het goed te doen. Dus dat vond je ook van jezelf, van dat vak kan ik niet meer, 100%.
Ik ben een perfectionist en als het niet helemaal goed gaat voor die mensen, dan heb ik mezelf in de spiegel aangekeken en toen heb ik gedacht, dit kan ik niet meer. Dit ben ik niet meer. En toen heb ik me opgegeven bij de UWV, gezegd, het lukt mij niet meer. En toen hebben ze mij afgekeurd. Zo is het gegaan.
En nu met alle passie achter de foundation, achter de stichting, druk bezig en door het hele land.
Ja, ja, zeker.
Ja, ik denk, je bent ooit in de Prison Show toen we nog een radioprogramma geweest. Je was ook mijn co-host. Cool. Dus je hebt hem zelfs gepresenteerd. Ik merk dat je iedere keer weer een heel boeiend verhaal hebt. En ik blijf je graag volgen. En ik wil je graag een open invitatie geven om altijd, als je denkt van, hey, ik heb een verhaal wat ik in de Prison Show wil vertellen, ben je altijd van harte welkom.
Daar ben ik heel erg blij om, dankjewel.
Nog los van het feit, want we laten ons niet omkopen, dat je Nadine Foundation ook €100 heeft bijgedragen aan de apparatuur die hier staat.
Ook nog, kijk, dat is ook iets wat jullie hebben gedaan met de Nadine Foundation.
Ik ondersteun dit initiatief. Ik vind het prachtig om mensen op de hoogte te brengen. En met name als het gaat om mensen die kwetsbaar zijn, en laten we wel wezen, een gedetineerde, ze hebben slechte dingen gedaan, maar het is een hele kwetsbare groep en daar moeten we met elkaar gewoon ons voor inzetten. Niet alleen in het belang van de gedetineerde, maar ook in het belang van de maatschappij. Want laten we wel wezen, iedere gedetineerde die voor het rechte padje kiest, daar krijgen we toch buiten een prettige leven door.
Nou, wat je net zegt, er ging bij mij een enorme eye-opener, was het. Dat toen ik hoorde, ik weet niet of voor mij was het ook ergens in de Prison Show met een opname, dat er heel veel mensen die in de gevangenis zitten een geestelijke beperking hebben, klein of groot. En dat het eigenlijk een heel groot probleem is maatschappelijk en van GGZ en eigenlijk dat er een heel groot probleem achter schuil gaat. Mm-hmm. Dat nog even inhaakt op wat je net zei. We gaan jou heel erg bedanken. Nogmaals, de deur staat dus open mocht je weer een verhaal hebben of iets willen bijdragen aan onze podcast. Ik noem nog even de website nadinefoundation.nl. Daar is alles te vinden over jou en over het werk dat jullie doen met de stichting. En ja, het is mooi. We gaan
Jacques,
afronden.
Heel erg bedankt en tot ziens.
Graag gedaan.
Dankjewel.
En ook de luisteraars bedankt. Wil je reageren? Dat kan altijd naar info@prisonshow.nl. En prisonshow.nl is ook de website waar meer over ons is te vinden. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Yes, I'm back home in Huntsville again.